Zullen we eerst, voordat we straks de Bijbel gaan openen, even een kort gebed doen? Trouwe God en Vader, we vragen u een zegen, Heer, over de overdenking van deze morgen. We gaan straks uw heilige woord openen, Heer, en wilt u ons de woorden leren begrijpen, ons het hart openen, het in ons hart doen landen en ons bemoedigen met uw woorden. Amen. Ik heb een drietal hoofdstukken eigenlijk. De eerste is onder de zon, onder de zoon. En als ik zeg ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, wat zegt u dan? Prediker. Het is wel heel bekend natuurlijk. En ja, de HSV-vertaling die spreekt over vluchtigheid. Ijdelheid is vluchtigheid. Alles gaat weg. Alles is weg en het is allemaal, ja, wat heeft het voor zin? En eigenlijk als je dan zo'n eerste instantie kijkt, dan denk je, ja, prediker, wat is dat? Een beetje een negatief boekje. Een neerslachtig boekje. Wat heeft het allemaal voor zin? Als we dat vertalen naar deze tijd, dan past het eigenlijk heel goed in de moderne tijd, zoals we nu leven. Alles is eigenlijk een beetje negatief. Het is wat pessimisme. Positief nieuws is eigenlijk geen nieuws. Kijk maar naar het journaal tegenwoordig. En ja, prediker die heeft het leven onderzocht. Hij heeft het allemaal tot op de bodem onderzocht. Maar uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat God is ondoorgrondelijk. Hij zegt in zijn eerste hoofdstuk, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Het lijkt erop dat wij helemaal geen invloed hebben op wat er gebeurt. We leven ons leven en de dingen, ja, ze overkomen ons gewoon. En dan vraag je je af natuurlijk, wat is de zin dan van het leven? Waar doen we het allemaal voor? Met andere woorden, wat is het resultaat? Of tegenwoordig, wat levert het op? Wat is het rendement? Laten we gaan lezen Prediker 1, de versen 4 tot en met 9. En ik lees uit de HSV-vertaling. Prediker 1, de versen 4 tot en met 9. De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om van daar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien en het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. En wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Tot zover het eerste deel. Nou ben ik al een paar weken ben ik al wat langer bezig met het boek Prediker. Dus niet alleen het eerste hoofdstuk, maar het hele boek Prediker. Om dat in één preek te krijgen, dat valt niet mee. Dus ik heb even wat dingetjes eruit gepikt. Als ik het boek Prediker bestudeer, dan zie ik dus dat eigenlijk het lijkt erop dat er twee verschillende gesprekken zijn. We beginnen met een ik-persoon. De prediker die zegt, ik zag, ik sprak. En een ander deel van het boek Prediker gaat over een derde persoon. En je ziet in de eerste hoofdstukken duidelijk de ik-persoon. En ook in dit Bijbelboek wordt als enige in de hele Bijbel gesproken over onder de zon. Nou, we zien het daar staan, met een extra O nog, maar daar kom ik straks op. Onder de zon. Het staat in vers 9, dat hebben we net gelezen. Er is niets nieuws onder de zon. Dus het komt alleen in het boek Prediker voor, nergens anders in de Bijbel. En het komt in het boek Prediker 29 keer voor, dus het is wel iets om bij stil te staan. En ik heb dan ook ontdekt dat een Amerikaanse dominee, Stanley Gale heet die man, die heeft het prachtig verwoord. Hij zegt eigenlijk dat de eerste spreker in het boek, de man of de spreker die in de ik-vorm spreekt, die is under the sun, zegt hij. Even kijken of mijn dingetje doet. Kijk, under the sun, onder de zon. Nou, hij leeft en wij leven allemaal onder de zon. Wij leven op aarde, hier op aarde, hier in Franeker. Alles blijft steeds hetzelfde, lijkt het wel. We gaan aan ons werk, de bakker die bakt zijn brood, de buschauffeur die rijdt zijn rondjes, de kassière die zit bij de band en die pliept alle boodschappen voorbij. En het lijkt wel of alles altijd maar hetzelfde is. Maar de tweede spreker, die is under the sun. Lijkt er wel een beetje op. Oh, sorry. Deze had ik eerst nog, onder de zon. Dus dat is de aarde, wij zijn onder de zon, de zon schijnt op de aarde. De tweede is under the sun, onder de zon. Ja, en van boven de zon, ja, daar komt iets heel anders natuurlijk. Daar hebben wij God, daar hebben we Jezus. En boven die zon, ja, daar komt iets nieuws. De profeet Jeremia die noemde het al in Jeremia 31. Hij zegt, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. En Maleachi 4 vers 2a zegt, maar voor die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Hij doorbreekt de zekerheden van onder de zon. De zekerheden die wij hier op aarde hebben, dat is we worden geboren, we leven en we sterven. Maar die zekerheden, die worden doorbroken. Ons hart is vervuld door de Zoon. Dat is duidelijk. En we kennen de drie eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Blijven we onder de Zoon, onder de zon, dat is een beetje zoon en zon, een beetje... Blijven we onder de zon, dus blijven wij echt helemaal aardsgericht, zal ik maar even noemen. Ja, dan lopen we vast. Dan komen wij uiteindelijk geen stap verder. Dan gaan we misschien wel God aanklagen en vragen waarom. Onder de zon past niet in de drie eenheid. Ziet u? Er blijven vakjes open. Het past niet. Onder de zon past het gewoon niet. Onder de zon kunnen we de driehoek nooit vullen. En de boodschap is, zoals Johannes 1 Johannes 2 al zegt, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeertes, maar de wil van God, die blijft tot in eeuwigheid. We moeten dus verder zien dan onze neus lang is. Hoger, dieper. Blijf niet onder de zon, maar schaar u onder de Zoon. De Zoon is de sleutel in dit driehoeksverband. Hij zond de Heilige Geest en hij pleit voor ons bij de Vader door zijn offer. Amen. Amen. Nogmaals, blijf niet onder de zon, maar schaar u onder de Zoon. Het tweede punt, onze missie. We gaan even een stukje verder in het boek Prediker en we gaan naar Prediker 11. Prediker 11, de versen 1 tot en met 6. Nou, Prediker is niet zo'n groot Bijbelboek, dus van 1 naar 11, dat is snel gemaakt. Er staat bij mij boven in de HSV-vertaling, doe uw werk goed. We lezen tot en met vers 6. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn. Ja, afgelopen jaren hebben we bij onze gemeente in Sneek best een heel moeilijk jaar gehad. Een roerige tijd meegemaakt. Ik was op dat moment voorzitter van de broederraad en het gaf veel spanning. Het gaf heel veel stress en druk. En En uiteindelijk ja, is er een terugsplitsing ontstaan naar de kerk waar voorheen een splitsing mee is geweest. Echter niet iedereen is mee teruggegaan. En dat is best verdrietig. In mijn hoofd spreken we dan ook heel vaak over vergeving. En de Heer Jezus spreekt altijd over vergeving. In Matthäus staat zelfs, moeten we 70 x 7 x vergeven. En ja, ik ga hier nu niet verder in. Het is een prachtig onderwerp, maar ik ga hier nu niet verder mee. Maar uiteindelijk ja, heb ik afscheid genomen van die gemeente. En ik ben bij een andere gemeente, ga ik mij aansluiten nu. Volgende week is dat een toetredingsdienst bij VBG De Bron in Sneek. Daar heb ik trouwens geen verleden. Het is niet echt een terugsplitsing wat mij betreft. Maar ja, een splitsing en een terugsplitsing, het is bijzonder. Maar plotseling ben ik overal uit. Ik ben geen voorzitter van de broederraad meer. Ik heb geen functie in de kerk meer. Ik doe helemaal niks meer op kerkelijk gebied. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we maar achteroverleunen. En een houding aannemen, het zal mijn tijd wel duren. Handjes over elkaar. Zo van, nou, ik vind het wel prima. Ik moet u bekennen, het is eerst ja, best wel lekker dat je even niks doet. Dat je gewoon van 4, 5, 6 avonden in de week ineens helemaal niks meer hebt. En dat voelt eigenlijk ook best wel even lekker. Maar als we kijken naar de gelijkenissen van Jezus in Matthäus 25, waarbij de Heer aan de dienaren talenten gaf, en dat er één was die ze begroef, ja, die kwam er niet zo goed vanaf. We kunnen en mogen niet achteroverleunen en op onze lauweren rusten. En dan hoor ik u zeggen, ja, maar wij zijn toch door geloof behouden. Ik hoorde zojuist in het gebed ook, het bloed van Jezus, dat heeft zoveel voor ons gedaan. En door geloof zijn we behouden en niet door goede werken. En dat is natuurlijk zo. Het bloed van onze Heer Jezus Christus, daardoor zijn we behouden. Maar we moeten wel blijven werken. Alleen al als ik denk aan de zendingsopdracht. Matthäus 28, vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb. In acht te nemen. Dat is nogal eens een klus. Even terug naar de tekst. Vers 1. Werp uw brood uit over het water. Na vele dagen zult u het vinden. Nou, u zult het met me eens zijn dat prediker niet het brood hier voor de eenden en voor de vissen heeft gestrooid. Dat is duidelijk een beeldspraak. Het woord brood, ja, dat moet u ook niet letterlijk nemen. Een beetje moet u denken aan het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar goed, we eten ook wel eens aardappelen. Dus het is niet alleen maar brood. Maar het gaat om brood, het gaat om wat je nodig hebt. Je onderhoud. En brood, ja, soms, het brood is best een opgave. We moeten er soms hard voor werken. Er zijn verschillende vertalingen voor dit vers. En ja, de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het misschien niet helemaal juist als je de grondtekst bekijkt, maar wel heel duidelijk. De NBV schrijft namelijk, werp je brood uit over het water en heb vertrouwen in de toekomst, want je vindt het later weer terug. En prediker heeft wellicht bedoeld, geef en je krijgt meer terug. En daar, ja, daar was Jezus natuurlijk het grote voorbeeld van. Hij zei, ik ben het brood des levens. Hij kwam als het brood uit de hemel, als het manna in de woestijn. Maar hij werd vertrapt, verbroken, begraven. En wat was er nog over? Hij was gestorven. Maar dat was nodig om de gelijkenis van het tarwegraan te vervullen. In Johannes 12, voorwaar, ik zeg u. Nou, het moment, dat weten we allemaal, als dat in de Bijbel staat, moeten we goed opletten. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Hij gaf zichzelf om vrucht te dragen. In Openbaring 7 spreken we over de vrucht. En die vrucht die daar besproken wordt, daar staat, ik zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties. Stammen, volken en talen. En ze stonden voor de troon, voor het lam. Dat is de vrucht van zijn sterven. Die enorme grote menigte die daar staat voor de troon, voor het lam. En die tijd komt steeds dichterbij. Jezus herhaalt ook het brood nog een keer in Johannes 6. Ik ben het levende brood, zegt hij daar. dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En als we dan teruggrijpen op de zendingsmissie, ga dan heen, onderwijs al de volken enzovoort, we hebben het net gehoord, dan is het duidelijk dat we aan het werk moeten. Het tweede vers, wat we zojuist gelezen hebben, verdeel het in zevenen of zelfs in achten. Dat betekent eigenlijk dat we niet impulsief zomaar dingen moeten doen. Het moet doordacht zijn. We kennen het, mensen tegenwoordig, we moeten allemaal beleggen en zo. En behaalde resultaten uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Dus gooi je brood uit over het water, maar niet alles op één plek. Er staat, verdeel het in zevenen of zelfs in achten. Want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. Je zou kunnen zeggen, durf risico's te nemen. Je zult er later voordeel van hebben. Maar wel de risico's spreiden. Ik weet niet of ik al eens verteld heb hoe ik hier eigenlijk terecht kom bij de Franeker gemeente hier bij Philadelphia. Het is alweer een hele tijd geleden. Ik heb het even opgezocht. Het was juli 2020 dat ik hier voor het eerst kwam. En ja, eigenlijk zou broeder Kees van der Bijl hier toen staan. Maar broeder Kees van der Bijl die was toen wat kwetsbaar in de gezondheid. En hij belde toen met Anne Landman en hij zegt, nou ik kan het niet meer. Het lukt me niet meer. Ik vind het heel spijtig, maar het lukt me niet meer. Maar hij zegt, Zaken Krekt wil het wel doen. Nou, dat is mooi, maar toen moest hij mij nog bellen. Dus na dat bewuste telefoontje belde Kees mij en hij zegt, dan moest je in juli naar Friendship te spreken. Ze weten er al van. Nou, ik zeg, dat is ook mooi. Ik had toen wel geteld één overdenking gehouden, een keer op Oudjaarsdag. En dat was nogal even wat. Maar risico's nemen is soms ook over de drempel stappen. Je moet soms over de drempel durven stappen. En nou, misschien van u hebben ook wel mensen hier het boekje gekregen van Open Doors. Er was een speciaal boekje gewijd aan Anne van der Bijl. En het thema van Anne van der Bijl, doe wat je niet kunt. Dat heb ik opgeschreven, ik vond dat wel mooi. Doe wat je niet kunt. Dat is een risico nemen. Over een drempel stappen. Stap over de drempel. Hoe vaak durven wij helemaal geen risico te nemen? Of zelfs voor God de Vader en de Zoon, Jezus, durven wij soms niet eens over de drempel te stappen. En Prediker die zegt het zo mooi in hoofdstuk 7, we hebben dat nu niet gelezen, maar daar staat, alleen zie, dit heb ik gevonden, God heeft de mens oprecht gemaakt, maar ze hebben vele uitvluchten gezocht. Wij vinden altijd uitvluchten, om het maar niet te doen. Ga over die drempel en doe die stap. Werp uw brood en na vele dagen zult u het vinden. Investeer daarin en het komt terug, maar spreid wel die risico's. Dat staat er in Prediker. In mijn geval heb ik ook de risico's gespreid. En dat was ook op advies van Kees van der Bijl toen. Van ja, begin nou met spreken. Maar doe nou eerst 2 preken per jaar. Dan heb je al 4 preekbeurten in verschillende kerken. Dus spreid de druk. Dat je niet elke week zit van oh, ik moet zondag weer. Dus je denkt misschien altijd aan geldelijke risico's. Maar ook op geestelijk gebied kan je je risico's prima spreiden. En tegenslagen zullen er altijd zijn. In vers 3, wat we gelezen hebben, daar staat, als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. En of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Dus ja, daar kunnen we dan ook weinig aan veranderen. De boom die naar het zuiden of het noorden valt, ja, hij blijft liggen. Tegenslagen zullen er zijn. En we moeten toegeven. Hoeveel wij ook denken te weten, altijd lopen we weer tegen onze grenzen aan. Maar, schrijft Prediker, laat u niet ontmoedigen. Want, vers 4, wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. En wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Ga dus werken voor de Heer. De handen uit de mouwen. Wacht niet op wat in jouw ogen de meest ideale en geschikte omstandigheid is. Misschien komen die wel nooit. Zaaien. In vers 6a, daar staat, zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. En dit is eigenlijk voor mij ja, het mooiste thema voor vandaag. En misschien wel uit het boek Prediker. Er staat eigenlijk heel simpel, ga zaaien en stop er niet mee. Blijf zaaien, ook al denken we dat het zaad niet altijd goed terechtkomt. Blijf mensen om je heen vertellen van de goede boodschap, de blijde boodschap, het evangelie. We zitten nu weer in de adventsperiode en we wachten en verwachten het kind Jezus. En straks met de kerst vieren we weer groots dat onze verlosser geboren is. En daar begint het evangelie. Daar begint onze hoop. Veel mensen, ja, ze willen misschien niet eens meer weten waar kerst voor staat. Wordt wel eens oneerbiedig gezegd, het is tegenwoordig meer vreten op aarde dan vrede op aarde. En bij ons in de kerk is een poster opgehangen met de tekst, kerst zonder Jezus is als puntje, puntje, puntje. En daar mag je dan briefjes op plakken. Kleine post-it briefjes met wat je dan, ja, wat je daarvan vindt. En ik liep daar vorige week langs en ik zag daarop staan, kerst zonder Jezus is als leven zonder hoop. Tussen haakjes, hopeloos. En dat is natuurlijk de spijker op zijn kop. Dan krijgt Prediker gelijk. Het is leven zonder hoop als je Jezus niet kent. En wat heeft het dan allemaal nog voor zin? En dan, zoals ik al zei, wat is dan de zin van het leven? Als je Jezus niet kent, waar doen we het dan nog voor? Met andere woorden, wat is het resultaat? Of wat is het rendement van je inspanningen? Maar wij kennen hoop. Wij kennen Jezus. Wij kunnen zaaien in de morgen zonder onze hand in de avond terug te trekken. Wij kunnen onverminderd doorgaan. Of kennen wij drempels? Of strooien wij ons brood misschien wel allemaal op één plaats? Of hebben wij de risicospreiding te veel doorgezet? Wellicht hebben we de risicospreiding zo ver doorgezet dat we helemaal geen brood meer op het water werpen. En trekken we onze hand juist wel terug als het avond wordt. Want als het avond wordt, wordt het donker. En donker, ja, dan wordt het moeilijk. Dan denkt u misschien van, ja, nou staat daar zo'n man te praten en die zegt het allemaal makkelijk en die doet het allemaal makkelijk. Maar ik moet u zeggen dat ik het ook heel moeilijk vind. Ik heb soms ook drempels. En afgelopen week nog, mijn beste vriend uit Sneek, die ik al vanaf de schooltijd ken, ja, die heeft niet meer lang te leven. Hij is dusdanig ernstig ziek en ja, hij heeft geen persoonlijke band met de Heer. En dat vind ik best moeilijk. Afgelopen donderdag zijn we bij hem geweest en al die 40 jaar dat ik hem ken, ja, hebben we eigenlijk nooit over geloof gepraat. En misschien is dat ook wel weer, ja, kan je er 32 jaar aftrekken, want het is pas 8 jaar geleden dat ik zelf gedoopt ben en tot geloof ben gekomen. Maar ja, we praten daar niet over. Misschien is dat ook wel een mannending, dat weet ik niet, maar we praten er nooit over. Maar afgelopen week zijn we bij hem geweest en we hebben met hem gebeden. En we hopen dat de Heer hem zal opnemen in de eeuwigheid. Want ook voor hem is Jezus gestorven. Maar dat was voor mij een drempel. Het was een grote drempel om met hem te bidden. En soms moet je over die drempel. Het is over de drempel als je hier staat, maar het is ook over de drempel met dat soort dingen. Dat je dus eigenlijk nog blijft zaaien. Het is een vorm van zaaien die in iemands winterleven eigenlijk zit. Het is de oudejaarsdag van zijn leven. Hij is, ik denk dat hij de kerst niet meer haalt, maar er is altijd een wonder mogelijk natuurlijk. Maar goed, blijf zaaien, ook als de avond valt. Als het donker wordt, ja, want dan is Jezus juist ons licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik las eens een mooie spreuk en daar stond, aan het einde van mijn leven is mijn ziel bij de Heer. We kennen natuurlijk de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8. Niet alle zaad komt goed terecht. Een deel komt op de weg, de vogels pikken het op, de mensen willen het niet horen. Een deel komt waar het kiemt en waar de wortels kunnen niet in de grond. De mensen horen het evangelie, ze zijn enthousiast, maar ze worden daarna wat sceptisch en haken tenslotte af. En een deel valt tussen het onkruid. Nou, we kennen het onkruid onder de zon. Welvaart, zorgen, succes, drukke baan, stress. En een deel komt goed terecht. Het wortelt en draagt vrucht. En zo kom ik dus ook even terug dan weer op de evangelisatiedienst. Een evangelisatiedienst is natuurlijk uitermate een goede plek om te zaaien. Wij hoeven het groeien en het bloeien hoeven wij niet te doen. Maar we moeten wel zaaien. En zaaien in de morgen en trek uw hand niet terug. En ook Jezus wist dat de eerste drie delen die ik net noemde, dat die zouden gebeuren. Maar hij ging ook gewoon door. Hij stopte niet. Hij zocht ook niet de mensen die van, goed, die wel, die niet. Moet even snuiten. Maar je moet ook geloof houden in je oogst. Er zijn hier vast mensen die een groentetuin hebben. Nou, en daar ook blijf je geloven in je oogst. Het zaad van het evangelie geeft een prachtige oogst. Veel vrucht voor de eeuwigheid. Ook als je kinderen thuis hebt. Of als je kinderen bij een zondagschool, als je die wilt onderwijzen. Soms ben je wel eens moedeloos en denk je van, goh, waar komt dit nu op uit? Ik denk dat mijn vader en moeder soms ook wel eens moedeloos zijn geweest. En dan kom je weer op Prediker 1. Maar geloof in je oogst. Want vers 6b, u weet immers niet of dit zal slagen of dat. Of dat het allebei goed zal zijn. Wij kunnen zaaien. Het groeien en het oogsten, dat gaat wellicht aan ons voorbij. Misschien een volgende generatie. Misschien kunnen die oogsten wat ooit gezaaid is, maar wij moeten zaaien en de tijd loopt. Niet alle zaad is succesvol, maar wat we zaaien is altijd een zegen. Ja, en wat kunnen wij dan met deze teksten? Zitten wij vast in een korset van de moderne wereld, van negativiteit, van pessimisme? Met andere woorden, leven wij onder de zon of leven we onder de zoon? Als we kijken naar de opname van de gemeente, kunnen we dan volstaan met achteroverleunen en roepen, uit genade zijn we behouden? Moeten we niet aan het werk? Moeten we juist niet over de drempel stappen? Ik weet nog als kind dat ik tegen mijn vader wel eens zei als ik iets moest doen, dan zei hij, ik door het net. Het stevigste antwoord was, er zit geen door voor. Lieve mensen, zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. Ga door met zaaien en beperk jezelf niet. Je weet niet of dit of dat gaat slagen. Wij zijn onder de zoon en echt door genade behouden en niet door de goede werken. Maar dat betekent niet dat we achterover mogen leunen en maar moeten wachten. Wij zijn behouden, maar moeten wel werken. We leven in een roerige tijd. De tekenen van de tijd wijzen op een eindtijd. Wijzen op een terugkomst van onze Heer Jezus. Ik zag in het begin van de dienst de tekst van Visje. Binnenkort verwacht, Jezus. Ga niet achteroverleunen. Begraaf je talenten niet tot de Heer terugkomt. Of wees wijs als de wijze maagden en zorg dat je lamp gevuld is. We mogen blij zijn. We mogen genieten. Maar uiteindelijk is Prediker tot de slotsom gekomen. Na zijn begin met ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Prediker 12, vers 13. De slotsom van al wat nu door u gehoord is, is dit. En dan vertaal ik het even uit het boek, want dat vond ik wel een mooie vertaling. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren. Maar we hebben wel een pleitbezorger. En die pleitbezorger in de hemel, die zit aan de rechterhand van God, onze verlosser, ons brood, dat eeuwig leven schenkt. De Heere Jezus Christus. Amen. Zullen we gaan bidden? Trouwe God de Vader, een gebed, Heer, een gebed van onder de zon. Maar vooral een dankgebed van onder de zoon. Heer, Vader, wat zijn we u dankbaar voor de opening die u ons heeft gegeven. Wat zijn we dankbaar, Heer, dat u uw zoon naar deze aarde heeft gestuurd als levend brood voor ons. Hij leefde als ieder ander onder de zon. Maar hij doorbrak de zekerheden. geboren worden, leven en sterven. Ons hart, Heer, is vervuld door uw Zoon. Uw Zoon, die de schuld op zich nam. En Heer, we hebben het gelezen in het boek Prediker. Het stond erboven, Heer, doe uw werk goed. We mogen werken voor u, Heer. We mogen bijdragen aan de heerlijkheid van mensen, zodat de menigte groot zal zijn voor uw troon, voor het Lam. Wat zien we daar naar uit, Heer? Heer, ik wil u bidden voor deze gemeente. Wilt u hen helpen om over drempels heen te stappen, om risico's voor u te durven nemen? Geen uitvlucht te zoeken, geen talenten begraven, maar wilt u de vrijmoedigheid in de gemeente vergroten, ondersteunen waar nodig, maar bovenal, Heer, zegenen. Wilt u zegenend aanwezig zijn in deze gemeente voor iedereen die een taak heeft, maar ook voor die mensen die nog zoekende zijn. Wilt u de mensen die nog niet gedoopt zijn of die nog geen bewuste keuze hebben gemaakt voor u, Heer, het hart vervullen en volmaken met uw Heilige Geest. Laat ons weer zaaien als we van hier gaan. Het is nog morgen en wilt u ons helpen, zodat we onze hand in de avond niet terugtrekken. De wereld heeft het nodig, Heer, wij hebben het nodig. Wat de prediker ook onderzocht heeft, uiteindelijk hebben we de conclusie gehoord, Heer. Heb ontzag voor God. Dank u wel, Heer, voor de boodschap van vandaag. In Jezus' naam. Amen.